Goedemorgen, leuk dat jullie er weer zijn. Klaas-Jan heeft gevraagd aan mij of ik het hem over wilde nemen van hem. En ik heb iets moois voorbereid. Iets waar we allemaal wat aan hebben, denk ik. In het begin van het verhaaltje denk je misschien, waar gaat dit naartoe? Maar blijf luisteren, het komt allemaal goed, blijf erbij. Ik wilde beginnen met gebed. Heer Jezus, ik dank u wel voor wat u gedaan hebt. Ik dank u wel voor het offer dat onze zonde heeft weggenomen, van ons afgenomen, dat onze ziekte gedragen heeft. Heer, ik dank u voor al die dingen die u gedaan hebt voor ons. Maar bovenal, Heer, dank ik u dat u terugkomt als een triomferend Heer, als de Heer aller Heren, de Koning der Koningen. En Heer, ik wil nu alvast belijden dat u dat ook bent, ook in deze tijd. En ik dank u wel, Heer, u komt toe alle lof en alle glorie en alle heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De titel van het verhaal is Pas op je tellen. Ik ga een beetje door op wat Anja gezegd heeft, maar laten we beginnen bij het begin. Je hebt vast zeker wel eens een keer de uitdrukking gehoord, ja, als Pasen en Pinkster op één dag vallen. Daarmee bedoelen mensen, het gaat niet gebeuren. En dat klopt, want Pasen en Pinkster vallen niet op één dag, dat kan ook niet. Want er zit 50 dagen tussen. Vandaar ook de Engelse naam Pentakost. Penta betekent 50. Dus tussen Pasen en Pinkster zit een periode van 50 dagen, 7 weken plus 1 dag. Die dagen noemen ze in het Jodendom de Omertelling. Omer is niet een woord dat wij kennen. Omer betekent korenschoof. Hoe werkte dat? Elke dag, 50 dagen lang, ging een priester het grote veld in om een keuze te maken. Hij keek goed om zich heen, liet zich leiden en keek naar welke korenaren al zover waren dat ze konden worden geoogst. En die aren sneed hij af, net zolang totdat hij een schoof had. Een hele schoof waarvan de korrels genoeg waren om een brood te maken. En met die schoof ging hij naar de tempel en bij het eerste ochtendgebed, bij het eerste offer dat daar gebracht werd, zo'n beetje rond 9 uur, kwam hij met die schoof koren in zijn armen bij het brandofferaltaar staan. En dan bewoog hij die schoof koren in de richting van de hemel. Toen Jezus opstond uit het graf, gebeurde dat na het paasfeest voor de eerste keer. Dat was het begin van de omertelling. De schoof die op dat ogenblik werd bewogen, heette de Eersteling. Het was dan ook het feest van de Eerstelingen. Zoals Jezus de eerstgeboren is onder vele broeders, was hij ook de Eersteling bij het Omerfeest. Hij stond op en hij bewoog. Hij bewoog naar God toe. Hij voer op naar de hemel. En daarna kwam hij weer terug. En dat gebeurde ook met die schoofkoren. Die werden bewogen in de richting van God. Een gebaar waarmee aangeduid werd dat die schoofkoren eigenlijk God toebehoorden. Dat je die aan God wilde geven. Maar die schoof kwam ook weer terug. Koren is een heel belangrijk element in het voedsel van het leven in de tijd van Jezus. In die tijd hadden ze nog niet allerlei producten die wij nu kennen, zoals aardappelen en pasta's en rijst. Eigenlijk, koren, dat was een absolute levensbehoefte. Vandaar ook dat Jezus zei, ik ben het brood des levens. Brood was ja, eigenlijk een conditio sine qua non. Zonder dat kon je niet leven. Dus die priester ging elke dag het veld in, koos, bewoog daarna. Maar als het weer terugkwam, dat offer, dat beweegoffer, dan was de opbrengst voor de priester die dat offer bracht. Dus hij haalde eruit, je moet je voorstellen, zo'n korenschoof bevat niet alleen graankorrels, maar ook kaf en de stengel en blad. Allerlei dingen die hij niet kon gebruiken om zich te voeden. Wat hem kon voeden, haalde hij eruit. En eigenlijk is dat precies hetgene wat Jezus deed in die 40 dagen, de eerste 40 dagen van die 50 dagen periode. Toen verscheen hij aan de discipelen, eerst aan het echtpaar Kleopas, de zogenaamde Emmausgangers, maar ook aan de discipelen, verschillende keren. En hij beloofde ook de Heilige Geest. En wat is de gemeenschappelijke factor van al die dingen? Dat is dat ze uit de verborgen schatten van de Vader namen die dingen die hen konden voeden in geestelijk opzicht. Dus in het grote veld van Gods rijkdom kozen zij, eerst Jezus en daarna de Heilige Geest, de schatten die gebruikt konden worden om de mensen te voeden. En in de meeste gevallen was dat een intiem iets, één op één, met de Emmausgangers, met een heel klein groepje apostelen die zich teruggetrokken hadden in een bovenkamer. Als de Heilige Geest komt, dan gaat het proces door, maar dan door de apostelen. Die zetten het werk van Jezus voort onder leiding van de Heilige Geest. Dan zijn zij degene die het grote veld ingaan van Gods rijkdom en daaruit kiezen wat mensen nodig hebben om zich te voeden. In Handelingen 2 vers 46 staat: de apostelen gingen van huis tot huis en braken het brood. Ze vierden dus, laten we zeggen, het verbondsmaal met de mensen die ze bezochten. En natuurlijk vertelden ze dan over degene over wie die verbondsmaaltijd ging. Doe dit tot mijn gedachtenis, zei Jezus. Dus Jezus stond bij die verbondsmaaltijden centraal. Daarom is het ook zo goed om nu nog steeds het verbondsmaal te gebruiken. Nu komen we aan het praktisch gedeelte. Want wat hebben we aan de omertelling? Wat kunnen we ermee doen? Ook nu zijn we bezig om de oogst binnen te halen. Elke dag weer. Het was eigenlijk net zoals manna in de woestijn. Elke dag weer werd dat geraapt. Manna betekent, wat is dat? En zo zul je vaak momenten hebben dat je je afvraagt van, wat is dat? En zo ging het door in die omertelling tot aan het punt dat de volledige oogst binnen was. En dat was op het Pinksterfeest. En dan was de graanoogst binnen. Dus de gerst en de tarwe. Ook in deze tijd kunnen we de oogst binnenhalen. Uit de rijkdommen van God de Vader putten, die ons laten aanreiken door de Heilige Geest. En daarvoor is nodig dat we intiem contact hebben. Dat we gericht zijn op Jezus door de Heilige Geest. Vandaag de dag ontvangen we van alles. Met het nieuws komen er iedere keer weer berichten binnen over ziekenhuisopnamen, over overlijdensgevallen, over de toekomst. Hoe lang gaat dit duren, deze periode? En soms bekruip je de angst. Waarom zou ik dat niet krijgen, die ziekte? Dat is allemaal wat er binnenkomt. Alles wat je ontvangt. Rijp en groen. Kaf en koren. En wat we moeten doen met al die dingen die binnenkomen, wijd het toe aan God. Beweeg het als een offer naar zijn aangezicht. Beweeg het naar hem toe. En ontvang het dan uit zijn handen terug. En dan kun je uit zijn handen ontvangen wat je voedt. Ik vind het zo grappig vandaag de dag. Mensen weten niet wat ze moeten doen met hun tijd. Dus er is nu nostalgisch televisie kijken. De programma's die je destijds al niet leuk vond, die worden weer uitgezonden. Als je dat leuk vindt, gewoon doen. Maar hou alsjeblieft in de gaten. Wij kijken vooruit. Jezus zelf verdroeg alle pijn en alle smart en zelfs een kruisdood om de vreugde welke voor hem lag. Jezus zag vooruit. Het staat in Hebreeën 12 vers 2. Jezus komt terug. En dan komt hij terug en dan zal er een wereld zijn zonder ziekte. Zonder dood, met hem. De boodschap die ik voor mezelf heb en voor jullie: kijk heel goed naar wat je opneemt. De priesters die keken om zich heen om te kijken welke graankorrels, welke korenaren al rijp waren om te oogsten. Dat kunnen wij ook doen. Wij kunnen ons laten leiden door de Heilige Geest en datgene binnenhalen dat er rijp is om te oogsten. En als je dat dan binnenhaalt, dus dat betekent ook dat je een keuze maakt uit de veelheid van nieuws, uit de veelheid van stemmen. Probeer te luisteren naar die ene stem, de stem van de goede herder. En als je dat dan binnenhaalt, beweeg het voor de Heer. Beweeg het voor de Heer. En ga het kaf scheiden van het koren. Neem eruit wat echt voedt, wat het brood des levens is. En wat echt voedt, dat is Jezus zelf. Net zoals met de Emmausgangers. Ga kijken, wat staat er in het Oude Testament, wat staat er in het Nieuwe Testament over Jezus, over wat Hij heeft gedaan voor ons. En vier dat dan dagelijks en gebruik die maaltijd, die verbondsmaaltijd, net zoals de Emmausgangers en net zoals de apostelen die van deur tot deur gingen. Als je denkt van ja, maar hoe moet ik dan kiezen uit die veelheid? Er komt zoveel op ons af. Hoe moet ik daaruit kiezen? Wil ik een tekst voorlezen die mij altijd enorm geholpen heeft? Die staat in de Filippenzen 4 vers 7. En ik ga hem voorlezen vanaf vers 4. Dus ik begin bij Filippenzen 4 vers 4. Daar staat dit en ik lees uit de NBG. Verblijdt u in de Heere te allen tijden. Nou, daar kun je al wat mee. Daar kun je de hele dag mee vullen. Dus ongeacht de omstandigheden, ongeacht het nieuws wat naar je toe komt, verblijdt u waarin? In de omstandigheden? Nee, in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, Paulus herhaalt het hier, hij zegt wederom zal ik zeggen, verblijdt u. En dan staat er, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Nou, dat woordje vriendelijkheid, dat heeft wel geleid tot verwarring. Christelijke mensen dachten dat ze te alle tijden een soort van sapjes moesten zijn. Lief om zich heen kijken, zachtmoedig overkomen. Maar eigenlijk staat er fatsoenlijk, ingetogen, ook nederig. Dus de manier waarop wij in het leven staat... zou blijk moeten geven van het feit dat wij wandelen onder leiding van de Heilige Geest. En dan staat erachter, de Heere is nabij. Dus soms denk je wel eens van, hoe kan ik in de vrede iets uitstralen dat ook maar enigszins op het leven van Jezus lijkt? Dan staat er, de Heere is nabij. Hij zorgt voor je. Hij is je vangnet. Hij is je trooster. Hij is je begeleider. Hij is er altijd. Wees in geen ding bezorgd. Dus zorgen maken hoort niet bij christelijk leven. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat er bij alles uw wensen, dus wat je graag wil, door gebed en smeking, en nou staat het woord, met dankzegging bekend worden bij God. Dus als je gaat bidden, waar dan ook voor, begin met hem te danken. Want hij is alles in alle. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft gezegd, al het mijne is het uwe. Dus je kunt al beginnen met te zeggen, Heer, dank u wel dat ik gezond ben. Dank u wel dat mijn gezondheid van u komt. Dank u wel dat ik beschermd ben. Dank u wel dat mijn bescherming van u komt. En zo kun je doorgaan en je kunt hem danken. En ook als je het verbondsmaal gebruikt, dan zeg je, dank u wel dat u bent gestorven voor mijn zonde. Dank u wel dat u bent gestorven voor mijn onvolkomenheden. Laat alles wat je wenst met dankzegging bekend worden bij God. En nou komt het zinnetje waar het mij om draait. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Dat is dus een vrede Gods die niet is gebaseerd op wat wij kunnen bedenken, op wat wij kunnen ophoesten aan intellect. Het is een vrede die komt van God. En letterlijk staat er in de tekst, laat die vrede van God uw scheidsrechter zijn. Laat die vrede van God bepalen wat er wel en wat er niet voedzaam is. Dus als er allerlei berichten komen door de media die jou onrustig maken, die je vrede wegnemen, dan is dat niet iets om op te gaan eten. Dat hoort niet bij je. Dat moet je eigenlijk brengen bij het kruis van Jezus. Dan moet je zeggen, Heer, deze onrust breng ik aan uw kruis. Het hoort niet bij me, het voedt me niet, het geeft geen vrede. Maar de dingen die je vrede geven, dat kan dus van alles zijn wat tot je komt. Ik hoor van heel veel mensen dat ze tegenwoordig via internet kijken naar kerkdiensten. Op allerlei plaatsen in de hele wereld. En ook bij die kerkdiensten zou ik zeggen, laat de vrede van God scheidsrechter zijn. Als de vrede van God zegt, dit was buitenspel, zet het buitenspel. Niet op ingaan, ga je er niet mee voeden. Tot slot heb ik nog één heel belangrijke mededeling voor jullie allemaal en voor mijzelf ook trouwens. Laten we beseffen dat toen het diep en diep en diep duister was in de hele wereld van Egypte, toen was het nog licht in Goshen. In Goshen was het nog licht. En laat het zo ook in jullie harten zijn. In jullie hart is het nog licht. Laat het licht der wereld schijnen in je harten. Ook als de duisternis toeneemt. Ik wil tot slot jullie zegenen. Ik zegen jullie in de naam van de Vader Yahweh. En ik zegen jullie in de naam van zijn Zoon, Yeshua HaMashiach. En ik zegen je met de inwonende rijkdom van de Heilige Geest. De Ruach HaKodesh. En neem er de tijd voor om als gezegend mens die dingen te kiezen uit alles wat op je afkomt, waardoor je gevoed wordt, waardoor je sterker wordt, waardoor je meer gaat leren over de liefde en de oneindige goedheid van God de Vader, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. En vanuit die positie, vanuit die gezegende positie, jullie zijn gezegend en jullie blijven gezegend, wees tot zegen van ieder om je heen. Amen.